Jan Kees bij u komen, Heer. Ook bidden we echt dat hij ook zo uw stem mag verstaan, Heer. Dat alles wat hij voorbereid heeft, dat u de juiste dingen ook naar voren zal brengen, Heer. En ik kan me ook voorstellen dat hij ook een best wel intensieve weken achter de rug heeft, omdat er een aantal publicaties ook zijn over zijn leven, Heer, en wat hij allemaal aan heftige dingen heeft meegemaakt, Heer. En we bidden echt, Heer, dat hij zo... we denken ook dat hij zo in uw dienst mag staan, Heer. En dat hij zo door alle omstandigheden heen toch het geloof heeft behouden. Of zelfs daardoor verdiept is, Heer. En we bidden echt, Heer, dat hij zo een woord van u tot ons mag spreken, Heer. En geef ons daarvoor een geopend hart, dat we hier veranderd vandaan mogen gaan. In de naam van Jezus. Amen.
Goedemorgen. Ik was van een kriebel in mijn keel, dat is best vervelend. Ja, dat vast wel. Oh ja, hier zo. Bijna de microfoon erin gelegd. Dat is voor als we spanning tijdens de dienst willen. Een week van gebed. Het is al het een en ander over gezegd. Ik begrijp dat jullie best actief zijn. Thema buitengewoon. Ik moet zeggen, ik heb nog nooit zo'n buitengewoon begin van de dienst meegemaakt dan vandaag. Dat is maar goed ook. Nee, liever niet. Nee, het was echt... goed, het is een hele aparte binnenkomen. Maar desalniettemin ook wel iets waaruit Gods grootheid weer zal blijken. Zijn zorg en zijn genade. En dan vind ik het mooie van de week van gebed voor eenheid. Kijk, het is natuurlijk... Ik loop het risico dat alles wat ik hier vandaag ga zeggen deze week al een keer bij jullie voorbij is gekomen. Hè? Maar goed, dat maakt niet uit. Dan is het de kracht van herhaling. Dan gaan we daarvoor. Maar eenheid is een apart ding. Eenheid is lastig. Eenheid is niet altijd even makkelijk. Weet je, als je zegt dat je met z'n allen één wil zijn, terwijl je allemaal zo verschillend bent. En ik denk een van de belangrijkste dingen om in de gaten te hebben, is dat samen één zijn iets anders is dan het met elkaar eens zijn. Die twee die zijn eigenlijk totaal verschillend. Want we hoeven het niet overal altijd met elkaar eens te zijn, om wel één te kunnen zijn. Weet u, bij ons op Tolen is toch nog net een stukje Bijbelbelt, komt dat heel sterk naar voren. Waar wij in een klein stadje van 7.500, 8.000 inwoners met een 6-7 verschillende kerken zitten, waarin het lastig is om het eens te zijn, onmogelijk om het eens te zijn met elkaar op heel veel dingen, maar waarin we wel mogen zien dat we één zijn. En dat we gaandeweg die zoektocht elkaar ook wel steeds meer vinden. En ik zat erover na te denken, hoe ga ik dat nou eens uitbeelden? Ik heb een foto van een willekeurige paddenstoel van internet geplukt. En ik heb 4 mensen die ik ken, heb ik gevraagd om deze foto na te tekenen. Dus ik zal even de resultaten daarvan laten zien. Dit waren de eerste 2. Kan iedereen ze zien? Sta ik nog? Oké. Dit zijn de volgende. Nou, er zit er geen van mij tussen. Daar heb ik iedereen bespaard. Weet je, maar hoe verschillend die tekeningen ook zijn, ze zijn wel gemaakt van dezelfde foto. En er zit nogal een verschil in leeftijd tussen de jongste en de oudste tekenaar. Ik bedoel, het is met kleurpotlood, er is er eentje alleen zwart, er is er eentje aquarel. En dan denk ik van ja, dat is wel de eenheid waar wij voor gaan. Dat is de eenheid waar wij voor staan. Dat, Weet je, we zijn allemaal ons eigen kunstwerk aan het maken op die manier. Hè? Als we gaandeweg in ons leven Jezus ontmoeten, gaan we vanaf dat moment ons leven ook anders inkleuren. En iedereen doet dat met zijn eigen schat aan ervaring. Iedereen die doet dat met zijn achtergrond. Iedereen die doet dat met zijn moeite, met zijn problemen, met zijn overwinningen, met zijn vooroordelen, met zijn ervaringen, met de gaven en talenten die je krijgt. En allemaal zijn we op een verschillende manier bezig die ene tekening van Jezus in ons leven in te kleuren. En toch zijn ze allemaal anders. En ik denk wel dat dat de kunst is van één zijn. Is zolang we met elkaar belijden dat alleen het bloed van Jezus ons kan redden en ons kan reinigen, zijn we bezig met dezelfde tekening. Hoe verschillend we hem ook inkleuren. En dat was eigenlijk toch nog wel een dingetje wat ik vandaag wilde meegeven. Goed, het thema is buitengewoon. Buitengewoon. Weet je, het verhaal van Paulus in Handelingen is een buitengewoon verhaal. Het is een verhaal waarvan ik denk, oh, dat zou bij mij voorbij mogen gaan. Het is een verhaal waarvan ik denk, joh. Goed, ik ben begonnen met dat te lezen, maar het raakte me ook. Het is een verhaal wat bij mij wel erg binnenkwam. Omdat hoe buitengewoon het ook is, het wel iets is wat we allemaal kunnen herkennen. Ik wil met jullie toch het hele verhaal lezen. Heel Handelingen 27. Dus ik zou zeggen, mocht je je Bijbel bij hebben, zoek het er even bij. En toen besloten was dat wij naar Italië zouden varen, gaven zij Paulus en enkele andere gevangenen over aan een hoofdman over 100, van wie de naam Julius was, van de keizerlijke afdeling. En omdat wij langs de kustplaatsen van Azië wilden varen, gingen wij aan boord van een Adramiteens schip en voeren weg. Aristarchus, een Macedoniër uit Thessalonica, was bij ons. En de volgende dag kwamen wij in Sidon. En Julius, die Paulus vriendelijk behandelde, stond hem toe naar vrienden te gaan om door hem verzorgd te worden. En nadat we daar vandaan weggevaren waren, voeren wij onder Cyprus langs, omdat de wind tegen was. Toen wij de zee waarlangs Sicilië en Pamphylië liggen overgevaren waren, kwamen we aan in Myra in Lycië. En de hoofdman die daar een schip gevonden had uit Alexandrië dat naar Italië voer, liet ons daarin overstappen. En omdat we vele dagen maar langzaam vooruit kwamen en wij nauwelijks de hoogte van Cnidus gekomen waren, doordat de wind het ons niet toeliet, voeren wij onder Kreta langs, ter hoogte van Salmone. En nadat we daar nauwelijks voorbijgezeild waren, kwamen wij in een plaats die Schone Havens genoemd wordt, waar de stad Lassea dichtbij lag. En omdat er veel tijd verlopen was en het varen nu gevaarlijk werd, omdat de vaste tijd ook al voorbij was, waarschuwde Paulus hen en zei tegen hen, mannen, ik zie dat de vaart zal plaatsvinden met hinder en grote schade, niet alleen voor de lading van het schip, maar ook voor ons leven. Maar de hoofdman vertrouwde de stuurman en de kapitein meer dan wat door Paulus gezegd werd. En omdat de haven ongeschikt was om te overwinteren, vonden de meesten het raadzaam om vandaar weg te varen. Misschien konden ze in Phoenix komen om te overwinteren. Een haven op Kreta die zowel op het zuidwesten als op het noordwesten uitziet. En omdat de zuidwestenwind zacht waaide, dachten zij dat ze in een voornemen geslaagd te zijn. En nadat ze het anker gelicht hadden, zeilden zij langs Kreta. Maar niet lang daarna werd Kreta getroffen door een stormwind die Euroclydon genoemd wordt. En omdat het schip meegesleurd werd en de kop niet in de wind kon houden, gaven we het op en dreven weg. En toen we onder een eilandje doorvoeren dat Clauda heette, konden wij nauwelijks de sloep meester worden. Nadat ze die aan boord gehaald hadden, maakten ze gebruik van allerlei hulpmiddelen en haalden kabels onder het schip door, omdat ze bevreesd waren dat ze op de droogte Sirtis terecht zouden komen, Ze streken het zeil en lieten zich zo meedrijven. En omdat wij door de storm hevig heen en weer geslingerd werden, wierpen ze de volgende dag lading overboord. En op de derde dag wierpen wij met onze eigen handen het scheepstuig overboord. En doordat er gedurende vele dagen geen zon en geen sterren verschenen en geen kleine storm ons teisterde, werd ons verder alle hoop op redding ontnomen. En toen men lange tijd zonder eten geweest was, ging Paulus in hun midden staan en zei: O mannen, u had naar mij moeten luisteren en niet van Kreta moeten wegvaren, om zo hinder en schade moeten voorkomen. Maar nu roep ik u ertoe op goede moed te hebben, want er zal geen verlies van iemands leven onder u zijn, maar alleen van het schip. Want deze nacht stond bij mij een engel van God, van wie ik ben en die ik ook dien. Die zei: Wees niet bevreesd, Paulus. U moet voor de keizer terecht staan. En zie, God heeft u allen die met u waren geschonken. Heb daarom goede moed, mannen. Want ik geloof God dat het zo zal zijn zoals mij is gezegd. Wij moeten echter op een of ander eiland terechtkomen. Toen nu de 14e nacht aangebroken was, terwijl wij in de Adriatische Zee heen en weer gedreven werden, vermoedden de zeelieden midden in de nacht dat er land dichterbij kwam. Zij wierpen het dieplood uit en peilden 20 vadem. En na iets verder gevaren te zijn, wierpen zij weer het dieplood uit en peilden 15 vadem. En omdat zij vreesden dat ze ergens op rotsachtige plaatsen terecht zouden komen, wierpen zij vanaf het achterschip 4 ankers uit en wensten dat het dag werd. Maar toen de zeelieden probeerden van het schip te vluchten en de sloep in zee neerlieten, met als voorwendsel dat ze de ankers uit het voorschip zouden uitwerpen, zei Paulus tegen de hoofdman en de soldaten: Als zij niet in het schip blijven, kunt u niet gered worden. Toen kapten de soldaten de touwen van de sloep en lieten hem in zee vallen. En toen het dag begon te worden, spoorde Paulus hen allen aan om voedsel tot zich te nemen. En hij zei: Het is vandaag de 14e dag dat u blijft afwachten zonder te eten en zonder iets tot u te nemen. Daarom spoor ik u aan voedsel tot u te nemen, want dat dient tot uw redding. Want bij niemand van u zal een haar van het hoofd vallen. En toen hij dit gezegd had en het brood genomen had, dankte hij God in aanwezigheid van allen. En na het gebroken te hebben, begon hij te eten. En zij vatten alle moed en namen zelf ook voedsel tot zich. Wij waren nu in het schip met in totaal 276 zielen. En toen zij allen met voedsel verzadigd waren, maakten zij het schip lichter door het koren in zee te werpen. Toen het dag werd, herkenden zij het land niet, maar ze merkten dat er een inham was met de strand. En het leek hun raadzaam het schip, als ze konden, daarop te laten lopen. En nadat ze de ankers losgemaakt hadden, gaven ze die prijs aan de zee, terwijl ze meteen de touwen van het roer losmaakten. En na het razeil gehesen te hebben, hielden zij voor de wind op het strand aan. Maar ze kwamen terecht op een plaats waar aan weerskant de zee was. En ze lieten het schip daarop lopen. Het voorschip bleef onbeweeglijk vastzitten, maar het achterschip brak door het geweld van de golven. Het voornemen van de soldaten was de gevangenen te doden, opdat niemand door weg te zwemmen zou ontsnappen. Maar de hoofdman, die Paulus wilde behouden, belette hun dat voornemen en gaf bevel dat zij die konden zwemmen eerst van boord moesten springen en naar land moesten gaan. En daarna de anderen, of op planken of op enkele stukken van het schip. En zo gebeurde het dat zij allen behouden aan land kwamen. Het is een buitengewoon verhaal. En het is nogal een tocht die ze gemaakt hebben. Ik bedoel, hier ging het nog goed. Tot en hier. En toen kwamen de problemen. Ze waren bang dat ze hier zouden vastlopen. Goed, het was een drama. Maar als je kijkt naar het verhaal, het buitengewone verhaal, dan zie je wel dat Paulus is de man met het plan. Het is Paulus die een idee heeft van wat er moet gaan gebeuren. Het is Paulus die waarschuwt. Ik zie dat de vaart zal plaatsvinden met hinder en grote schade, niet alleen voor de lading van het schip, maar ook voor ons leven. Paulus waarschuwt. Paulus heeft iets gezien waardoor hij het nodig vond om deze waarschuwing af te geven. Wat Paulus heeft gezien? Geen idee. Misschien was het zijn ervaring van eerdere scheepsreizen. Misschien heeft hij een droom gehad. En Paulus zegt dat ze niet moeten uitvaren. De hoofdman daarentegen besluit advies in te winnen bij de stuurman en de kapitein en toch te gaan varen. En wat daarna volgt is een dramatisch verhaal. Wat daarna volgt is een verhaal wat je iedereen zou willen besparen. En dan is mijn vraag vandaag, herken je dit? En dat is een vraag die ik vaker ga stellen. Herken je dit? Dat je weet dat God je iets duidelijk maakt. En dat je weet dat je iets moet doen, maar dat de mensen met kennis en ervaring iets anders adviseren. Dat de stuurman en de kapitein zeggen, ja, maar het kan wel. Of ja, maar dit gaat niet. En dat degene waar jij van afhankelijk bent, besluit om toch te luisteren naar die ander. Terwijl jij zo duidelijk weet. Maar God zegt iets anders. Het is logisch dat die hoofdman luistert naar de kapitein en naar de stuurman. Het is hun werk. Het is hun schip. Het is volkomen logisch dat de hoofdman het doet. En toch, Paulus, die dienaar van God, wordt hier genegeerd. Zijn advies wordt in de wind geslagen. Weet je, het kan je zomaar overkomen dat je een idee hebt, dat je een passie hebt en iedereen die je tegenkomt zegt iets anders. Dat één opmerking van iemand die bij jou hoog in het vaandel staat, je al je vreugde kan ontnemen. En je besluit het toch anders te doen. Kijk, ik zeg niet dat je blind maar elke gedachte moet volgen die je opkomt. Natuurlijk, het is goed om de ideeën die je hebt te toetsen. Maar laat je niet zomaar klein maken. Goed, de waarschuwingen die worden weggewuifd door kennis en ervaring. En het gevolg is dramatisch. Net de haven uit wordt Kreta getroffen door een fikse storm. Euroclidon staat er in de HSV. Het kan letterlijk ook vertaald worden met noordwesten. Het is een noordwesten storm en geen kleintje. En laat het nou ook net het noordwesten zijn waar ze onderweg naartoe zijn. Een heftige noordwesten storm is nogal een tegenslag. Kijk, ik ben geen zeiler. Ik weet niet, zitten hier zeilers in? Ja, er zitten hier zeilers, hè? Je kan tegen de wind in varen, hè? Ja, ik heb ooit in groep 8 op zeilkamp gezeten. Ze hebben het aan mij nooit uitgelegd gekregen hoe het werkt. Maar het schijnt dat het kan. En goed, ze zijn het ook wel van plan. Maar het was een nogal heftige storm. Een noordwestenstorm, terwijl ze richting het noordwesten moesten. En zo kan het ook zijn in onze levens. Dat we onderweg zijn naar een bepaald punt en dat we met een storm te maken krijgen die ons een andere kant op lijkt te dwingen. En dat we weten dat we heus wel tegen de wind in kunnen varen. Maar die noordwestenstorm blijkt dan misschien toch te heftig. Die noordwestenstorm die zorgt dan niet voor een lichte koerswijziging, maar voor een drastische ommekeer. Een voorspoed die in tegenspoed verandert. Gezondheid die in ziekte verandert. Rijkdom die verandert in armoede. Leven dat verandert in de dood. Het kan zomaar een storm zijn die je leven treft, die zorgt voor een totale ommekeer. En als ik dan kijk naar dit verhaal, en ik kijk naar de principes, dan zie ik bepaalde dingen die ik herken. Dan zie ik dingen die gebeuren op het schip, die ik herken uit mijn eigen leven en die ik herken uit levens van mensen om mij heen. In vers 15 tot 17 staat dat ze het niet voor elkaar kregen om de kop in de wind te houden. Ze dreven weg en onder het eilandje Clauda lukte ze met veel moeite om de sloep binnen te halen. Ze probeerden er alles aan te doen om het te redden. Alles werd uit de kast getrokken. Herken je dat? Dat je in een storm terechtkomt en dat je besluit, we gaan dit hoe dan ook op een goede manier doorkomen. We doen er alles aan en we trekken alles uit de kast om ervoor te zorgen dat ons scheepje, dat mijn bootje, door de storm heen komt. En dan in vers 18, omdat ze hevig heen en weer geslingerd worden, gooien ze wat lading overboord. Ze doen een zeeworp, staat er letterlijk. Ze doen er alles aan om wat gewicht kwijt te raken. Als ze maar door die storm heen komen. Als de storm maar wat minder grip op het schip krijgt. Ze gooien overboord wat ze kunnen missen. En ze besluiten met wat ze kunnen missen verder te gaan. Herken je dat? Dat je op een punt komt waarop je besluit overboord te gooien wat je kan missen. Dan maar even geen tijd om met die varen kennissen af te spreken. Dan maar even geen tijd om de krant te gaan zitten lezen. Want je bent druk bezig met overleven. Je bent druk bezig met door die storm heen te komen. En je gooit overboord wat je eigenlijk kan missen. Je gooit overboord wat je focus in de weg zit. En dan in vers 19. Op de derde dag wierpen wij met onze eigen handen het scheepstuig overboord. Ik, nogmaals, ik ben geen schipper, maar ik kan me voorstellen dat je scheepstuig aan boord hebt omdat je het nodig hebt. En dat is de volgende stap. Je gaat dingen overboord gooien die niet gemist kunnen worden. In de hoop dat je schip door de storm heen gaat. Dan maar even niet werken. Dan maar even thuis. Dan maar even geen tijd om bij mijn ouders op bezoek te gaan. Dan maar even geen tijd om... En vul het maar in. En dan komt het punt waarop je besluit om te zien dat de dingen die jij weet of die jij denkt nodig te hebben voor je reis, om die als last te zien. En te weten, ik moet dit overboord gooien, wil ik nog verder kunnen. Even alles op stil. Even verder. En dan in vers 20 lijken alle kansen op redding ontnomen. Alles lijkt voorbij te zijn. Doordat er gedurende vele dagen geen zon en geen sterren verschenen en geen kleine storm ons teisterde, werd ons verder alle hoop op redding ontnomen. En dat kan je zomaar gebeuren. Kijk, op het moment dat jij op dat schip zit, kijk, dat schip waar Paulus op zat had geen marifoon, geen GPS. Ze waren afhankelijk van sterren. Ze waren afhankelijk van de zon. Maar ze waren er niet. Ze hadden al een paar dagen geen sterren gezien. Ze hadden geen idee hoe ze nog moesten navigeren. Hoe weet je dan nog waar je naartoe moet? Als je in die storm terechtkomt en die storm die lijkt maar te blijven duren en het wordt zo zwaar dat je niet eens meer weet welke kant je op aan het drijven bent. Je ziet al dagen geen licht meer. Geen zon, geen maan en geen sterren. Hoe ga je navigeren? Hoe ga je nog geestelijk navigeren als je door alles om je heen het licht niet meer ziet? Hoe ga je dat doen? Welke kant ga je op? En wat gebeurt er? De bemanning probeert te vluchten. Ze trekken het niet meer. Dan maar alles loslaten en in de sloep stappen en de andere kant opvaren. Weg van hier. Weg van het gevaar. Herken je dat? Willen vluchten voor de ellende waar je in zit? Willen vluchten voor wat je overkomt? Welke keus maak je? In die storm zijn met God? Of een kans op de storm uit en dan maar zonder? De bemanning probeert te vluchten. En dan in vers 38. Toen ze allen met voedsel verzadigd waren, maakten ze het schip lichter door het koren in zee te werpen. Dan maar alles overboord. Als ik maar door de storm heen kom. Dan maar die dingen overboord waarvoor ik ben gaan varen. Het hele idee van zo'n schip is toch dat het de lading op de bestemming brengt. Dan maar alles overboord. Maar hoe voelt dat? Als je op een punt komt waarop je besluit dan maar tegen alles nee te zeggen. Dan maar alles waar je het voor deed los te laten en in zee te zien verdwijnen. En dan in vers 40. Nadat zij de ankers losgemaakt hadden, gaven ze die prijs aan de zee. Dat was het enige houvast wat ze op dat moment hadden, hè, dat ze daar voor anker lagen. En het laatste houvast wat ze hebben, gooien ze dan ook nog maar in zee. Dat is nogal wat, als je je houvast ziet gaan. Het moment waarop ze besluiten om de touwen van de roeren dan maar los te maken. Het laatste beetje controle wat je nog had over waar jij je in die storm bevindt, doorsnijden. Die touwen die onder spanning staan, geen enkele mogelijkheid meer om je koers nog zelf te kunnen bepalen. En ze doen het. Ze snijden het los. En je hebt geen idee waar je dan terecht gaat komen. En dan in vers 41, het moment waarop je alles verliest. Ze kwamen terecht op een plaats waar aan weerskant de zee was, liet het schip daarop lopen. Het voorschip bleef onbewegelijk vastzitten, maar het achterschip brak door het geweld van de golven. Je zou zeggen, einde oefening. Alles verloren, alles kwijt. Van het schip is niks meer over dan een paar stukken die nog in zee drijven en hopelijk aan land spoelen. En het enige wat je nog hebt, is je lijf en je leven. En daar zal je het mee moeten doen. Weet je, het is een buitengewoon verhaal. Van begin tot het eind. Maar goed, dat is het hele boek Handelingen. Een buitengewoon verhaal. En als we kijken naar dit verhaal, wie is Paulus dan? Waar is Paulus in dit alles? Wat doet Paulus in dit alles? Het is Paulus die begint te waarschuwen. Het is Paulus die zegt, hey, dit gaan we niet doen. En toch gebeurt het. Het is Paulus die bezoek krijgt van een engel. Het is Paulus die tegen de bemanning spreekt over redding. Het is Paulus die aanspoort tot eten. En weet je, ik sta hier en ik heb geen idee op welk punt in je leven jullie staan. Ik heb geen idee of je midden in een storm zit. Of je er net eentje achter de rug hebt. Of dat je ergens bang bent dat je in de stilte voor de storm zit. Wat ik wel weet, is dat iedereen een Paulus nodig heeft in zijn leven. Wat ik wel weet, is dat iedereen het nodig heeft om mensen om zich heen te hebben die in contact staan met God. Die weten wat Gods plan is. Die waarschuwen van tijd tot tijd. Iemand die zo nu en dan spreekt over redding en over hoop. Het meest buitengewone gedeelte in dit verhaal vind ik het moment waarop Paulus tegen de bemanning zegt, jullie hebben al 14 dagen niet gegeten, je moet gaan eten. Al 14 dagen niet gegeten, omdat je niet weet wat er gaat gebeuren. En Paulus zegt, je moet gaan eten. En Paulus spoort die mannen aan en ze eten niet. Paulus neemt het brood, hij breekt het en hij dankt God daarvoor te midden van 276 man en hij begint met eten. en 276 man gaan eten. Dat is de Paulus die je nodig hebt in je leven. Iemand die voorleeft hoe het moet. Iemand die niet alleen zegt hoe het moet, maar iemand waar je aan je kan zien. Als ik dit doe, dan kom ik er. Heb jij een Paulus? Maar ben je ook iemands Paulus? Heb je daar wel eens over nagedacht? Zijn er mensen in jouw omgeving die jou zouden zien als hun Paulus? Ben jij diegene die zijn leven of haar leven zo inricht, dat je kan zeggen, als je het op dezelfde manier als ik doe, dan komt het goed. Dat je het voorleeft aan iemand. Het werkt twee kanten op. We hebben een Paulus nodig. Niet één, niet twee. Weet je, het mogen er veel meer zijn. Maar we hebben Paulus nodig in ons leven. Maar we hebben het ook nodig om Paulus te zijn. Iemand die durft loslaten. Stapje voor stapje. Iemand die durft los te laten wat in de weg zit. Iemand die durft los te laten wat ons tegenhoudt. Durf je dat? Durf je met overtuiging los te laten? God zo te vertrouwen dat wat er ook gebeurt, dat je het loslaat. Weet je, buitengewoon was het thema deze week. En buitengewoon is dit verhaal van Paulus. Maar weet je, Paulus kon dit niet zonder God. Paulus staat in dit verhaal niet zonder gebed. Want u en ik, wij zijn één. Eén in Christus. Verbonden door gebed. Amen.